We leven in een samenleving, in een tijdperk waarin we eigenlijk platgegooid worden met informatie. Allerlei Facebook, sociale media, op internet kun je van alles vinden. En we hebben ook allemaal telefoons nu waarop je zo eventjes iets kan vinden, informatie tot je kunt nemen. Maar welke informatie is nou waar en welke informatie is nou niet waar of minder waar of gedeeltelijk waar? Ik denk dat dat een probleem is in onze samenleving waar wij best wel eens tegenaan kunnen lopen. Maar dat is iets wat eigenlijk van alle tijden is. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament kon het zo zijn dat christenen, gelovigen, informatie kregen over God, ook informatie over het geloof, die niet helemaal waar was. En ik wil vanmorgen en ook volgende week daar ook over spreken, over een brief uit het Nieuwe Testament die daar voor een deel over gaat. En dat is de brief van Judas. En ik heb deze brief een soort ondertitel gegeven, om het zo maar even te noemen. En dat, die luidt, niet zus, maar zo. Een uitspraak in onze samenleving die wij kennen, van iets moet niet op een bepaalde manier, maar het moet juist op een andere manier. Niet zus, maar zo. En we zullen zien vanmorgen en volgende week wat Judas daarmee bedoelt. En de afgelopen weken ben ik erg intensief met deze brief bezig geweest. Begon dat met een persoonlijke hobby om eens even een lekkere brief te pakken. En dan laat ik lekker een kleine brief pakken. Dat is makkelijk, dacht ik. Wat een vergissing. Ik ben er weken mee bezig geweest en ik vind het heerlijk om dat zo uit te diepen en er allemaal lessen uit te halen. En het liefst wil ik dat allemaal aan jullie vertellen. Dat kan helemaal niet. Maar ik ga er vanmorgen toch een paar kleine dingetjes eruit halen van ik denk van, volgens mij kunnen we dat mee. In ons persoonlijke leven, als gemeente en ook in de groei van ons persoonlijk geloof. Nou, Judas, wie is dat en wat is dat voor een brief? En als je daar wat dingen over leest, dan valt heel erg op dat de brief van Judas een heel slecht imago heeft eigenlijk. Het is een korte brief, maar hij is heel scherp, hij is heel direct. En als we hem straks gaan lezen, dan kan het misschien wel zijn dat u er een beetje een naar gevoel bij krijgt. Van, het gaat allemaal over oordeel en goddeloze en andere voorbeelden uit de Bijbel die helemaal niet zo leuk zijn. Dat scherpe, dat felle. Dat zorgt misschien een beetje voor dat we die brief liever maar overslaan. We denken van, nou, het is ingewikkeld, laat ik maar gauw een brief lezen waarin ik wat meer bemoedigende dingen lees. En zoals ik al zei, is de brief ook heel erg klein. En hij staat ook op een hele onopvallende plek in de Bijbel eigenlijk. Dat is de ene laatste brief. Hij staat vlak voor het boek Openbaring. En het boek Openbaring is in onze kringen vaak of heel erg populair, of juist een brief die we heel graag mijden, omdat we het te ingewikkeld vinden. En Judas is dan eigenlijk maar één of twee pagina's die daar vlak voor staan. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb er nooit een preek over Judas gehoord. Ik heb er ook zelden eigenlijk onderwijs over gekregen. En dat is dan voor mij juist zo'n slecht imago. En dat we heel weinig over te horen krijgen. Ik denk juist een reden van, laten we het daar vanmorgen over hebben. En dan kunt u in ieder geval zeggen van, de brief van Judas, die heb ik gelezen en ik weet er nog wat van ook. Nou, Judas, wie was dat eigenlijk? Want als ik aan de naam Judas denk, dan is dat eigenlijk ook altijd negatief. Dat is ook weer zoiets. Dan denk ik, ja, Judas, jij bent een Judas. Dan ben je een verrader. Want Judas Iscariot was de discipel van Jezus die hem verraden had. Dus het heeft eigenlijk ook alweer een negatieve klank. Maar dat is niet de Judas waar we het over hebben. Dit is namelijk Judas, de halfbroer van Jezus. En Jezus was de zoon van God en de zoon van Maria. Ingewikkeld verhaal ga ik verder niet op in. Maar Jozef en Maria waren vervolgens getrouwd met elkaar en kregen nog meer kinderen. Waaronder Jacobus en Judas. U kunt dat lezen in Markus 6 vers 33. En deze Jacobus en Judas hebben ook allebei een brief geschreven. De brief van Jacobus en de brief van Judas. Het bijzondere is daarvan, vind ik, dat tijdens het leven van Jezus en toen hij optrad als de Messias, als zoon van God, dat zijn broers helemaal niet geloofden dat hij de Messias was. Ze kenden hem door en door als mens, maar niet als God. Best wel vreemd eigenlijk. En later zien we dan in Handelingen 1 vers 14 dat ze toch aanwezig zijn bij de discipelen, bij de gelovigen. En dat ook zij de Heilige Geest van God ontvangen. Dus kennelijk waren ze onderweg ergens gelovig geworden. Er was iets gebeurd. Nou, van Jacobus weten we dan toevallig dat Jezus na zijn opstanding verschenen was aan zijn halfbroer Jacobus. En ik denk dat dat redelijk overtuigend is als iemand dood is gegaan, die opstaat uit de dood en aan jou persoonlijk verschijnt, dan zou ik wel geloven dat er wel iets heel bijzonders met deze persoon aan de hand is. Lijkt mij overtuigend. We weten niet of het bij Judas ook zo gegaan is, maar het zou natuurlijk kunnen. Hoe dan ook, er is iets gebeurd. En hij komt tot geloof. En met Pinksteren wordt hij gedoopt met de Heilige Geest. En gaat net zoals de andere discipelen daar iets mee doen. Hij kan het niet voor zich houden dat zijn halfbroer, dat Jezus, de Messias is. En hij wordt zendeling. Waar weten we niet, hoe weten we niet. In 1 Korinthe 9 vers 5 staat dat Judas, dat de broers van Jezus zendeling werden en getrouwd waren. Nou, dat is het. Meer valt er eigenlijk over hem niet te zeggen. Ik wil zo meteen met u de brief gaan lezen. Het is een hele kleine brief, dus we gaan hem helemaal lezen. En het is heel erg interessant om daar bij op te merken dat er een bepaalde structuur zit in zo'n brief. Dat is niet, het was in die tijd heel erg ongewoon om een brief te schrijven. Een papier, dat kennen ze eigenlijk helemaal niet. Perkament, papyrus en inkt en schrijven aan zich was zo ontzettend duur dat je niet zomaar eventjes zoals wij even wat... Je schrijft wat, je print het uit en denk ach, dit is toch niks, ik gooi het weer weg. Dat gebeurde in die tijd. Als er iets opgeschreven werd, gebeurde dat met heel veel aandacht. Gebeurde dat met heel veel achtergrondkennis en achtergrondinformatie. Dat was, de brieven in het Nieuwe Testament zijn eigenlijk zijn echt kunststukken. En ook de brief van Judas heeft een bepaalde structuur waarin hij ook een soort boodschap in meegeeft. De eerste twee versen zijn eigenlijk een gebruikelijke adressering en groet. Van Judas aan de gelovigen gegroet. Vervolgens, in de twee versen daarna, 3 en 4, zet Judas twee stellingen neer. En we zullen zo zien welke dat zijn. En dat zijn nogal scherpe stellingen. En hij moet hier dan ook verder uit gaan werken. En hij doet dat in de versen die daarna komen. Hij doet dat in omgekeerde volgorde, heel opvallend. In vers 5 tot en met 19 gaat hij zijn tweede stelling uitwerken, die in vers 4 staat. En in versen 20 tot 23 de eerste stelling waar hij mee begon, die uit vers 3. En hij sluit de brief af met een conclusie, een hele mooie lofprijs. Nou, we gaan de brief lezen met elkaar. En misschien herkent u die stellingen wel terug. En ziet u dat een beetje terugkomen. De brief van Judas. Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan alle die geroepen zijn en aan wie de liefde van God de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u, vrede en liefde in overvloed. Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen. Maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heilige is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid. En die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. Ik wil u eraan herinneren, ook al weet u dit alles wel, dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en hun toegewezen plaats verlieten. Tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen. En herinner u ook Sodom en Gomorra in de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zij zelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde. Ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten. Zelfs de aartsengel Michael durfde het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen, mogen de Heer u straffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben. En wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze gaan de weg van Kain. Net als Biliam geven ze zich voor geld over aan bedrog. En net als Korah gaan ze aan hun opstandigheid ten onder. Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden. Ze doen zich schaamteloze goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen. Tweemaal afgestorven, ontworteld. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren die voor eeuwig de diepe duisternis wacht. Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofiteerd heeft toen hij zei, ik zie de Heer komen met zijn heilige 10.000-tallen, om over alle zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte. Brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte.
Het zijn de mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik deze brief opnieuw lees, denk ik weer eventjes.
Wat een nare woorden soms. Ik word er al even stil van. Ik weet niet of u het ook heeft, maar ik vind het een lastige brief.
Misschien heeft u het gezien. De twee stellingen die Judas heeft geprobeerd te zeggen. De eerste was in vers 3. En hij zegt daar, en dan zeg maar het tweede gedeelte, want hij wilde eerst schrijven over de redding, maar er gebeurde iets. En toen wilde hij schrijven en oproepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heilige is overgeleverd. Iets korter in mijn eigen woorden, strijd voor het ware geloof. Dat is het eerste wat hij zegt. Hij zegt, dat moeten jullie doen. En je ziet dat een beetje terug in de brief, in de eerste verse, in vers 1 tot en met 3. En vervolgens komt hij daar weer op terug, in de versen 20 tot en met 23. En ook in het einde probeert Judas ook wat woorden te zeggen en zegt van, dit is waar het geloof om draait. Dit is de God die wij eren. De tweede stelling die Judas neerzet, is een minder mooie stelling. En vers 4 is een hele lange zin. Maar als je eruit haalt, is eigenlijk wat Judas zegt, dat de mensen die in de gemeente gekomen zijn, die zijn goddeloos. En ze vallen onder Gods oordeel. En dat is best wel een ernstige beschuldiging eigenlijk. Dat zijn hele krasse woorden. En Judas neemt ook heel erg uitgebreide tijd om dat te onderbouwen en dat uit te leggen. En hij doet dat in de versen 5 tot en met 9. Met allerlei voorbeelden uit het Oude Testament gaat hij onderbouwen. Waarom zijn die mensen nou zo goddeloos? En waarom is dat nou zo verkeerd? En waarom moeten we daar nou iets mee doen? De bedoeling van Judas was om eigenlijk een hele positieve en een mooie brief te schrijven. Om te schrijven over redding, om te bemoedigen. Maar kennelijk was er iets gebeurd in die gemeente waar hij aan schrijft, waardoor hij genoodzaakt voelde om deze boodschap te geven. Het is goed om dan iets te weten over de situatie van die tijd. Het christendom was nog niet een geloof wat heel erg uitgekristalliseerd was. Waar allemaal met allemaal structuren en georganiseerd en iedereen wist waar ze aan toe waren en iedereen contact met elkaar en er was een leiderschap die de boel een beetje in de gaten hield. Dat was eigenlijk niet heel erg het geval. Het was nog een hele jonge gemeente en de apostelen waren erop uitgegaan en hadden zich verspreid. En over het hele Romeinse Rijk waren er kleine groepjes ontstaan van gelovigen. Vol enthousiasme, maar wel kleine groepjes en verspreid. En dan is het heel erg lastig om elkaar een beetje in de gaten te houden en elkaar eens op aan te spreken en te zeggen van joh, je laat je nu door iets anders beïnvloeden. Is dat nou eigenlijk wel zo? En in zo'n situatie is het eigenlijk heel erg makkelijk dat, dat je beïnvloed wordt door andere religies. En die waren er in die tijd heel veel. Heel veel andere geloven en filosofieën, Griekse filosofie bijvoorbeeld, kon invloed uitoefenen op dat christendom. En ook in de gemeente waar Judas naar schrijft, is kennelijk zoiets gebeurd. Ongemerkt, dus zonder dat de mensen het door hadden, zijn er mensen gekomen en die hebben op de een of andere manier het christelijke geloof vermengd met iets wat niet meer klopt. Wat eigenlijk te ver afstaat van het evangelie. Dan zeg je, is dit nou eigenlijk wel het evangelie waar we het over hebben? Wat Judas dan ook vervolgens doet, is deze mensen goddeloos noemen. Dat vind ik wel heel erg ernstig om zoiets te zeggen. Ik ben zelf wel iemand die vrij direct en scherp is in zijn eigen woorden. Maar zelfs dit zijn dingen waar ik denk van, nou, Judas, ga je misschien niet een heel klein beetje te ver. En hij moet het dan ook heel erg goed onderbouwen. Hij doet het eigenlijk met twee argumenten. Hij geeft ermee de voorbeelden die op dat moment in de gemeente gebeuren. Nou, wat gebeurde er in die gemeente? De mensen gebruikten Gods genade als argument om een losbandig leven te gebruiken. Dus ze zeiden van, wat wij doen, wat wij laten, is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Wij bepalen dat eigenlijk zelf wel, want God is immers een God van vergeving. God is toch genadig? En op zich is dat zo. Maar zij misbruikten dat om hun eigen gedrag, wat niet klopte met het onderwijs van Jezus, om dat goed te praten. En kennelijk is dat dus niet de bedoeling. Dat merken we hier. Het tweede wat Judas zegt, en ik wil daar straks iets verder op doorgaan, is dat deze mensen onze enige Heer en Meester, Jezus Christus, verloochenen. En het is wel goed om dan eens te weten van, wat is dat dan, Jezus als Heer en Jezus als Meester? We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Ik vind dat heel erg mooi, dat we zingen dat Jezus onze Heer is. Het is iemand waar we voor knielen. Nou, wat betekent dat, Heer en Meester? Het woord Heer in het Grieks is Kyrios. En dat was een titel in die tijd die voorbestemd was voor de Romeinse keizer en voor niemand anders. Dat was de Romeinse keizer die het allerhoogste gezag had in het hele Rijk. En dat was een heel groot gedeelte van de bekende wereld van die tijd. En de Romeinse keizer, zijn gezag was zo hoog dat iedereen hem moest gehoorzamen. En hij was ook degene die zei van, ik bescherm jullie voor het kwaad, ik bescherm jullie voor alle vijanden. En in ruil daarvoor, om het zo te zeggen, moeten jullie mij gehoorzamen. En ongehoorzaamheid, opstandigheid aan de keizer in die tijd, daar stond de doodstraf op. Opstandelingen, die werden gewoon gedood. Zo simpel was dat. Het was gewoon een onvergeeflijke zonde was dat tegenover de keizer. Maar in de Bijbel zien we dat Jezus Heer Kyrios wordt genoemd. In de Filippenzen 2, vers 6 tot 11 kun je lezen dat Jezus vanwege zijn gehoorzaamheid die titel ontvangen heeft van God. Omdat hij tot in de dood gehoorzaam was. Hij was gehoorzaam aan de Vader en daarom zei God, de Vader, jij bent Heer. De mensen moeten jou Heer noemen. De mensen moeten jou gehoorzamen. Die andere titel, om het zo maar even te zeggen, Meester, heeft te maken met de verhouding tussen meester en slaaf. En het is belangrijk om te weten dat die samenleving toch wel echt heel erg anders in elkaar zat, die van ons. Slavernij is nu iets waarvan wij zeggen van ja, dat bestaat niet. Beschaafd land kent geen slavernij. En wij kennen dat ook niet in de vorm zoals ze dat in die tijd kenden. Maar de samenleving van die tijd was volledig gebaseerd op slavernij. Als in die tijd slavernij al afgeschaft, was er niks van overgebleven. Was het hele economische systeem, sociale, culturele systeem, was volledig in elkaar gezakt. Slaven en meesters, dat was gewoon de meest voorkomende verhouding in die tijd. En Judas gebruikt dit voorbeeld van meester en slaaf om iets duidelijk te maken. En het is goed om te weten, en de Bijbel spreekt er ook vaak over, dat wij als mensen in eerste instantie slaaf zijn van de zonde. Door ons zondig gedrag vallen wij onder de macht van de dood. En wij zijn als het ware slaven. We hebben de natuurlijke drang om onze eigen begeerten, die zondig zijn, die te gehoorzamen. Maar de Bijbel leert dat Jezus degene is die ons heeft vrijgekocht. En nu zijn wij dienaar van Jezus. Jezus is als het ware naar de slavendrijver gegaan. En die heeft gezegd, met mijn bloed koop ik deze slaven. En wij als gelovigen zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. Omdat hij voor onze zonde is gestorven. Dat betekent dat wij vrij zijn. Maar dat betekent ook dat wij een dienaar van Jezus Christus zijn. Niet een slaaf. Een slaaf is misschien meer het negatieve. Maar wij uit onze eigen verlangens, wij willen nu Jezus als onze meester en onze Heer dienen. Het is goed om te weten, en dat zie je ook nu in de cultuur van het Midden-Oosten, dat eer heel erg belangrijk is. Dat is heel anders dan bij ons. Wij zijn veel individualistischer ingesteld, maar culturen uit het Midden-Oosten zijn veel meer gericht op de gemeenschap, op de familie. En de eer van de familie staat heel erg hoog. En één individu is in staat om de eer van de hele familie kapot te maken. En in die tijd was het zo dat de meester eer ontving door middel van het gedrag van zijn slaaf. Dus een slaaf kon zijn meester eren door hem te gehoorzamen, of hij kon hem onteren door hem ongehoorzaam te zijn. Dus als een meester een slaaf had en die slaaf die deed maar wat, die gedroeg zich zoals hij dat zelf wilde, dan maakte hij eigenlijk zijn meester belachelijk. Want hij zei eigenlijk, ja, die man is wel mijn meester, ik ben dan wel zijn eigendom. Ik heb daar lak aan, ik doe er helemaal niks mee. Ik ga gewoon lekker mijn eigen weg. En op die manier maakt hij zijn meester voor de rest van de wereld belachelijk. En Judas zegt eigenlijk hier dat in de gemeente waar hij het over heeft, dat het precies hetzelfde gaat. Mensen die daar zijn, zij maken Jezus, hun meester en heer, enige meester en heer, belachelijk door hun gedrag. Ze zijn ongehoorzaam, ze houden zich niet aan de geboden van Jezus. En sterker nog, ze praten dat goed door te zeggen, ach, Jezus is toch iemand die vergeeft. Hij is toch voor onze zonde gestorven en er is toch genade. Waar maken we ons nou druk om? Laten we gewoon lekker doen wat we zelf willen. Maar het is de bedoeling dat wij Jezus Christus aanbidden door middel van ons gedrag. Niet alleen door de liederen die we zingen, het is goed om te zingen, maar aanbidding heeft in de kern te maken met de dingen die wij doen, die we zeggen, die we geloven. En we mogen daar ook over zingen. Dat is ook aanbidding. In de kern ons gedrag. En de valse profeten doen dat dus niet. En Judas, die brengt het onder de aandacht. En ik geloof dat we ook voor onszelf moeten afvragen van wie is eigenlijk onze meester? Is onze meester, zijn wij zelf onze eigen meester? Onze eigen begeerte, onze verlangens? Zijn we bezig om onze eigen behoeften te bevredigen? Of durven wij te zeggen dat Jezus Christus in elk gebied van ons leven onze Heer en Meester is? Dat blijft een vraag die we als gelovigen altijd aan onszelf moeten blijven stellen. Elke dag weer opnieuw. Is Jezus de Heer van mijn leven? Is Hij degene die op de troon zit? En willen we dat doen? En Jezus, of Judas geeft daar zelf een heel mooi voorbeeld van. Hij geeft dat in de eerste zin, zegt hij. Van Judas, dienaar van Jezus Christus. En hij zegt daar eventjes mee. Ik ben een dienaar, volg mijn voorbeeld. En ik geloof dat het goed is om de voorbeeld te volgen die we in de Bijbel terugzien. En op die manier kunnen we Jezus aanbidden in woord en daad. Een andere les die ik eigenlijk in deze brief wel heel erg bijzonder vond, die kom ik tegen in vers 8. En Judas schrijft daar het volgende. En toch doen deze zogenaamde, hij heeft allemaal voorbeelden gegeven uit het Oude Testament, van groepen die als goddeloos en als zondaar werden neergezet. En Judas zegt, en toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde. En dan geeft hij een aantal voorbeelden. En hij spreekt over deze zogenaamde zieners. En toen dacht ik, nou, oké, dat is een heel klein woordje. Maar als je er nou wat verder op induikt, dan kom je erachter dat de taal, de woorden die daarvoor gebruikt worden, dezelfde woorden zijn die ook in het Oude Testament gebruikt werden voor profeten die men als vals zag. Dat profeten die spraken namens God. Elke profeet beweert van God te spreken. Maar in het Oude Testament komen ook mensen tegen die neergezet worden als valse profeten. En wat zij vertellen is eigenlijk gewoon wat de mensen graag willen horen. Bijvoorbeeld in de tijd van Jeremia waren er valse profeten. Die zeiden, jullie hoeven geen zorgen te maken om de vijanden die om Israël heen liggen. De Assyriërs en de Egyptenaren. God beschermt ons. God is een beschermende God en hij zal zijn engelen wel sturen. En we hoeven niet bang te zijn voor die vijanden. Het is natuurlijk een hele mooie en bemoedigende profetie zou je kunnen zeggen. Denk van, ja, daar wil ik in geloven. Daar ga ik in staan. Dat is allemaal heel mooi, maar is het ook waar? Ook al klinkt het heel erg bemoedigend, kan het zomaar zijn dat het woorden zijn die wij graag willen horen. Jeremia daarentegen was de profeet waarvan wij nu zeggen, ja, hij sprak de waarheid. Want hij waarschuwde de mensen en zegt, jullie moeten oppassen voor de vijanden. Jullie moeten je gedrag omkeren. Jullie moeten God gaan volgen. Want anders zullen jullie gestraft worden en zullen de Assyriërs komen en dan zullen jullie ballingschap voeren. Dat wisten ze van tevoren. Maar de mensen wilden toch liever luisteren naar de valse profeten. Omdat zij eigenlijk vertelden wat ze graag wilden horen. En Judas gebruikt hiervoor deze zogenaamde zieners dezelfde woorden. En daarmee verwijst hij indirect naar die valse profeten. En toen ik er wat verder over nadacht, dacht ik van ja, dat is best wel eigenlijk een hele interessante en misschien zelfs ook wel hele relevante gedachte. Zeker voor gemeentes zoals de van onze. Want wij leggen als Pinkstergemeente de nadruk op de persoon en het werk van de Heilige Geest. En ik geloof er ook in. Profetie is er ook een onderdeel van. Ik geloof dat het goed is om daar in te oefenen, om daarin uit te stappen. En we moeten daar ons absoluut mee bezighouden. Maar kennelijk zie ik hier ook een soort waarschuwing. Dat ik denk van, hé, het kan dus kennelijk ook verkeerd gaan. Dat gebeurde in ieder geval wel in dit geval. En we zien hier in de brief, dat en Judas geeft er wat voorbeelden van, dat dit mensen zijn die de andere mensen naar de mond praten. Profeten die zeggen wat de gemeenteleden willen horen. En op die manier worden ze eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. En krijgen ze ongemerkt een boodschap binnen die helemaal niet klopt. Ik vond het wel een interessante gedachte. En het is heel moeilijk om daar een oordeel over te geven. En ik wil dat ook niet doen. Maar ik denk wel dat het goed is om op te passen dat wij voor onszelf niet Gods geest of de Bijbel gebruiken voor ons eigen standpunt. Natuurlijk moeten we uit de Bijbel en vanuit Gods geest spreken over God. Maar kennelijk kunnen we het ook verkeerd gebruiken. En ik denk dat voorzichtigheid dan ook geboden is. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Maar we moeten wel proberen de veiligheid eruit te zuiveren. En te vragen, ons telkens af te vragen, is dit daadwerkelijk een profetie? Is dit daadwerkelijk van God? Ook al spreekt het ons heel erg aan. Maar zou het ook anders kunnen zijn? We hebben daarvoor onderscheid van geesten nodig. En ik bedoel daar niet mee, is het van Gods geest of is het van een kwade geest? Maar wat zit erachter? Wat zit erachter de woorden die wij spreken? Zit daar een rein hart? Of zit erachter dat we erkenning willen ontvangen van de mensen waar we tegen praten? Willen we graag zeggen wat bemoedigend is? Ik geloof daarom dat het altijd goed is om te toetsen wat er gezegd wordt. Het geldt voor profetie en we kunnen dan vaak denken aan iemand die iets zegt wat over de toekomst gaat. Maar ik denk dat profetie is in mijn ogen alles wat we zeggen vanuit het woord van God. Het kan de Bijbel zijn, het kan de Heilige Geest zijn. Dat gaat vaak ook heel, heel erg samen. Ik denk ook dat prediking en bepaalde boeken die geschreven worden kun je ook zien als profetie. Mensen die zeggen van, dit is wat ik uit de Bijbel haal, dit is wat ik geloof dat God ons vertelt. Ik geloof dat we altijd moeten toetsen wat daar gezegd wordt. Neem nooit iets klakkeloos aan. Maar probeer je altijd af te vragen van, hey, is het wel zo? Ik ga het eens controleren. Ik denk dat het een wijze les is. En ik vond het heel erg mooi dat Judas dat eigenlijk zo aangaf. Een derde en laatste puntje wat ik vanmorgen met u wil delen, komt wat later in de brief terug, in vers 17 en 18. En daar staat het volgende. Judas zegt dan, maar geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. En dan denk ik van ja, dat zie ik inderdaad wel vaker in de Bijbel terugkomen. Dat er gewaarschuwd wordt voor mensen die zeggen dat ze een Messias zijn, maar dat niet zijn. Profeten die zeggen profeet zijn, maar eigenlijk valse profeten zijn. En dan denk ik van ja, als we dat dus weten van tevoren, vraagt dat iets van ons, dat we daar iets mee doen. We zijn al gewaarschuwd van tevoren. Het is niet onverwachts. En we zien in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, en ook door de kerkgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, dat het heel vaak is gebeurd dat de kerk of bepaalde stromen gewoon de verkeerde kant op zijn gegaan. En dan denk ik van ja, dat kun je dus gewoon van tevoren weten. Je kunt van tevoren weten dat er aanvallen op de gemeente komen, om het zo te zeggen. Die proberen om het evangelie te verdraaien. En ik moet dan denken, denk van ja, als je weet dat er 's nachts een inbreker bij je thuis komt, dan weet ik niet wat u doet. Ik weet ook niet wat ik zou doen als ik weet van tevoren dat er inbreker komt. Je weet je dat ook van tevoren, maar ik kan me wel voorstellen dat je doet daar iets mee. Je gaat niet zeggen van, nou, ik ga gewoon lekker slapen, ik blijf thuis en ik laat lekker mijn ramen openstaan, wat ik altijd doe 's nachts of zoiets dergelijks. Nee, je gaat voorzorgsmaatregelen nemen. Je gaat je deur extra op slot doen. Je gaat even alles controleren. Klopt het allemaal wel? Misschien bel je de politie wel van tevoren. Ja, ik weet het niet. Maar je gaat iets doen. Je gaat niet zeggen van, ah ja, het zal allemaal wel. Mij overkomt dat niet. Ik denk dat dat een beetje een naïeve houding is. Ik denk dat wij ook gewoon moeten opletten van waar zijn we mee bezig. En dat denk van, de Bijbel waarschuwt ons van tevoren van, jongens, let op, het kan zomaar zijn dat mensen het evangelie willen verdraaien. Nou ja, laten we dan gewoon op onze hoede zijn, laten we alert zijn en om ons heen kijken. Wat wordt er gezegd en wat wordt er gedaan? Nou, ik wil deze brief afsluiten. Volgende week ga ik hiermee verder. Ga ik nog een paar kleine dingetjes uit deze brief halen. Ga ik proberen om wat meer bemoedigende gedeeltes van Judas te pakken, want die zijn er ook absoluut. Ik wil afsluiten met even een korte opsomming van wat we hiervan kunnen leren. Judas is een moeilijke brief. Is misschien ook een wat negatieve brief. Maar ik geloof wel dat het goed is om daar wel mee bezig te zijn. Om daar lessen uit te trekken. Want er staat niet voor niks in de Bijbel. Het is niet voor niks het woord van God. Dus laten we dat gewoon heel erg serieus nemen. Judas roept op om te strijden voor de waarheid. In onze samenleving, waarin postmodernisme vaak zegt, ach, dat is jouw waarheid, dat is jouw interpretatie. En voor een deel zit daar wel natuurlijk wel een waarheid in. Het is heel moeilijk om met elkaar de waarheid te vinden. Maar laten we daar wel een soort van balans in zoeken. Laten we niet te makkelijk zeggen, nou ja, dat is wat jij gelooft en het zal allemaal wel. Maar laten we proberen om daar met elkaar voor de... Het is een strijd, dat kost je iets, hè? Daar ga ik verder niet op in. Maar het kost je wel iets. En Judas vraagt van ons, wees een dienaar van de enige meester en Heer Jezus Christus. Niet van je eigen verlangens, niet van je eigen begeerten. Maar probeer Jezus te dienen. Lees die Bijbel en probeer te vinden, probeer te zoeken wat Jezus ons wil vertellen in zijn onderwijs. Laten we toetsen wat we horen. Andere mensen die ons iets vertellen, ook onze eigen gedachten, ook onze eigen woorden. Toets het aan de Bijbel, aan andere mensen. En wees op je hoede voor de mensen die je dingen willen vertellen, die misschien wel helemaal niet kloppen. Want die blijken er dus te zijn. Amen.